Goedemorgen, broeders en zusters, welkom. Het huis van de Heer op zondag. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Dat jullie niet allemaal op vakantie zijn. Maar dan zou ik hier helemaal alleen staan. Misschien met mijn vrouw en mijn dochter. Het is wel fijn dat er nog wat mensen hier zijn. Ja, dat is goed. Het is goed om de Heer groot te maken. We weten dat hij is opgestaan op een zondagochtend. Dat is goed om daar weer aan te denken. Hij heeft dat voor ons gedaan. Amen. En ja, we mogen hem prijzen. En daarvoor zijn we hier. En laten we hem aanbidden. Amen. Ja, misschien kan ik nog een paar dingen zeggen. Even kijken, jeugdweekend in België is op 6 oktober. En volgens mij was dat het enige. Ja. Ja, de rest komt bij het bidden straks. Goed, als eerste lied. O, hoe wonderbaar is Jezus bloed. Amen.
O, hoe wonderbaar is Jezus bloed. O, hoe wonderbaar is Jezus bloed.
Zijn bloed is. Zonder dat bloed zouden we nergens zijn. Broeders, zusters. Amen, dat weten we. Amen. Hij is machtig. De Heer is machtig. Amen.
Hij is machtig. Hij is machtig. Ik weet mijn God is machtig. Gebonden en gevangen maakt hij vrij. Hij is machtig. Hij is machtig.
Dat u zich begeeft. Amen. Hij redt u er altijd uit. Dus wees niet ontmoedigd. De Heer zichzelf wees nooit ontmoedigd. Soms zijn we dat wel eens, maar het hoeft niet. Amen. Hij houdt van u. Amen. En daarom hebben wij de Heer ook lief. Ik heb u lief, Heer Jezus. Ik heb u lief. En de collecte kan ook opgehaald worden.
Jesus, I can't believe.
Heeft. Amen. Dus dat is ook wel iets dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Amen. Ik weet niet waarom dat ik dit zeg, maar de Heer heeft al de weg voor u gebaand. U hoeft er alleen maar in te wandelen. Amen.
Ik weet dat God de weg gebaand heeft voor mij. Dat God de weg gebaand heeft voor mij. Want als Jezus in mij woont en in mij zijn kracht betoont, dan weet ik ook dat Hij mij helpen zal. Dat in mij
Refill
gaan staan, broeders, zusters, voor het bed. Amen. De Heer weet wat u nodig heeft. Amen. Moet speciaal voor zuster Celia gaan ook bidden. Zij kon niet komen, ze was ziek. Amen. Ze had graag hier geweest. Ons Vader, Heer, komen, Heer, voor uw troon van genade. Heer, we danken u, Heiland, Heer, dat we hier als broeders en zusters, Heer, hier mogen zijn, Heiland, Heer. Heer, in de tegenwoordigheid van u, Heiland, Heer. Vader, Heer, we zijn zo dankbaar dat twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Heer, dat u in ons midden bent, Heiland, Heer. Vader, we weten, Heer, Jezus, dat u niet, Heer, hier op afstand kijkt, Heer, maar dat u zelfs in ons woont, Heer, in uw kinderen. Heer, Vader, Heer, en Vader, Heer, en als we nog zijn in ons midden, Vader, Heiland, Heer, die u nog niet zo kennen, Vader, Heer, wilt u zich, Heer, meer en meer bekend maken. Heiland, Heer, ook in ons, Heiland, Heer, wij, Heer, die al een tijdje op de weg zijn, Vader, Heer, Jezus, Heer. Heiland, Heer, we hebben tekst nodig, ook weer opnieuw, Heer, gezegend te worden, Heiland, Heer, gesterkt te worden. Heer, van binnen, Heiland, Heer, dat het ook naar buiten komt, Vader, Heer. Heiland, Heer, dat we tot het einde toe, Heer, dat getuigenis mogen zijn, Heiland, Heer. Vader, dat we op u mogen lijken, Heiland, Heer. Heiland, Heer, dat uw eigen leven zo door ons heen werkt. Heer, Jezus, Heer, zoals u het ook graag zou willen, Heiland, Heer. Heer, en ik dank u, Vader, dat u, Heer, ons onderzoekt ook, Heiland, Heer. Vader, Heer, Jezus, Heer, en Vader, dat u, Heer, alle moeheid, Heer, wat u het weghalen bij de mensen, dat u, Heer, of als er vrees is, Heiland, Heer, Jezus, Heer. Vader, Heer, Heiland, Heer, weet dat u een genadevolle God bent, Heer. Heiland, Heer, dat het bloed van Christus, Heer, daar is, Heer, dat u ons volmaakt ziet, Heer, door dat bloed, Heer. Heiland, Heer, dat we niet bevreesd hoeven te zijn, Heer. Heiland, Heer, dat u ons gewoon uitnodigt, Heer. Heer, om tot u te komen, Heiland, Heer, en met uw gemeenschap te houden, Heer. Vader, en mogen we ook zo, Heer, met elkaar gemeenschap hebben, Vader. Heer, door de Heilige Geest, Heer. Heiland, Heer, en ik dank u daarvoor, Heer. En dat u, Heer, de zieken en de zwakken, Heer, genezen, Heer, Jezus, oprichten. Heer, de teruggevallenen ook weer, Heer, opnieuw in dat licht brengen, Vader, Heer. Heer, dat u trekken aan die harten, Heiland, Heer. Heer, Jezus, Heer, of ook mensen die we nog moeten bereiken. Heiland, misschien op het werk, Heer, of misschien is het wel een buurman of een buurvrouw, Heer. Heiland, Heer, Jezus, Heer, u weet het, Vader, Heer. Heiland, dus wij bidden u, Vader, Heer, dat u ons toch kan helpen. Heer, dat u ook zuster Celia, Heiland, Heer, helemaal oprichten. Heer, Vader, Heer, ze had het ook graag hier geweest, Heer. Heiland, Heer, het is fijn dat ze ook, Heer, vraagt om voor zich te laten bidden, Heiland, Heer. Vader, ik dank u dat gebed, Heer, van ons, Heer, veel vermag bij u, Heer. Heiland, Heer, dat er kracht van uitgaat, Heer. Heer, dat u de prediking van het woord ook, Heer, in uw hand nemen. Heiland, Heer, dat u broeder op zo zegenen. Heiland, Heer, Jezus, Heer, wat u hem op zijn hart hebt gelegd, Heer. Vader, Heer, mogen we u, Heer, ook groot maken, Heer, en aanbidden. Vader, dat is mijn gebed, Heer, dat is ons gebed, dat is ons verlangen. Heer, in Jezus' wondervolle naam. Amen. Amen. Als laatste lied, en dan kan broeder op. Naar voren komen. Misschien moet de broeder Ab even gehaald worden, want hij hoort denk ik achterin niet. Wij geven de glorie aan Jezus.
Amen.
Amen.
Yeah. Welkom in de naam van onze Heer Jezus. Vandaag hebben we een onderwerp over de broederlijke liefde. En mag opslaan in uw Bijbel, Psalm 133. Zie je hier het plaatje van Jozef, die zich bekend maakt aan zijn broeders. Een grote schrik. Dat hadden ze niet verwacht. Hij was als het dood gewaand, maar hij leefde. En hij maakt zich bekend. En in plaats van dat het slecht was, was het allemaal ten goede gekeerd. Het moet ook een grote vreugde geweest zijn. Dus vandaag wil ik het hebben over de broederlijke liefde. Psalm 133. God zegen u allemaal. Ik hoop dat u allemaal niet verdrietig bent van het slechte weer. Er vallen al genoeg tranen. En ook een hoop akelige dingen met al die regen en die modderstromen. Maar hier is het een bedevaartslied. Een lied Hama'alot staat erop van David. Hama'alot, dat betekent eigenlijk een bedevaartslied. En David is de schrijver ervan. En hij zegt, zie hoe goed en hoe liefelijk is het dat de broeders eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Vandaar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. En ook in Filippenzen 1 vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik aanwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Amen. We geloven het evangelie. En dat is het punt waarvoor wij strijden. Eensgezind. En we komen samen op die plaats, die Sion, de bergen van Sion. Dat is de plaats waar David eigenlijk de plaats bepaalde, of de Heer bepaalde de plaats. Dat is de plaats waar ik mijn naam zal doen wonen. In Sion. Daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Als je de Bijbel leest, dan zie je dus dat toen de doodsengel door Jeruzalem ging, dat David daar naar die plaats ging, en daar het offer bracht. En de doodsengel die werd weggejaagd uit Jeruzalem en de plaag hield op. Zat in 1 Samuel. David had het volk laten tellen. Amen, u mag gaan zitten. God zegen u. Zie je op de plaats waar het volk van Israël altijd heen ging op de feestdagen. Dat waren drie van die grote feesten. En dan waren ze allemaal verenigd in Sion. Dat is de plaats waar Israël dus versterkt eigenlijk werd in het gevoel dat er vriendschap en gemeenschap was met elkaar. En waarin ze zich ook verkwikten. En samen kon feest vieren. En we geloven, het is ook altijd een feest als we de dag van de Heer eren. Dat is wat wij doen als christenen. We komen bij elkaar op de dag van de opstanding. En gedenken dat Hij is voor ons opgestaan. Hij is niet dood, Hij leeft. En daarom gaan wij naar het feest, naar Sion. En dit is onze kleine plaats waar Sion en waar je ook de broederschap versterkt. Waar je komt om te verkwikken. En daar is waar we onze stem verheffen en zeggen van, over de glorie van God, hoe groot Hij is. En wat Hij voor ons betekent. We komen hier bij elkaar en het toont ook dat er iets is. Dat er iets niet alleen maar een onzichtbare God ook is, maar dat er een zichtbare gemeente, gelovigen op deze aarde die bij elkaar komen. En die weten dat ze ook iets gemeenschappelijks hebben. Omdat ze gered zijn door het bloed van Jezus Christus. En we zijn daarom vergaderd uit alle delen van het land. En dan merken we daar hoe goed en hoe lieflijk het is. Dat broeders die door het bloed en hart met elkaar verenigd zijn. Niet alleen gemeenschap voelen, maar ook samenwonen. En zo eigenlijk Gods liefde met de daad bewijzen. Want als je elkaar ziet en weet wat allemaal voor zwakheden we elkaar hebben. Dan is het al heel wat als je dus bij elkaar kan komen iedere keer. Ondanks die zwakheden van je broeder en je zuster. Ondanks de irritaties die je soms over elkaar hebt. Maar toch, omdat er een gemeenschappelijke band is, komen we hier bij elkaar. Net zoals daar zo het volk Israël uittrok om naar het feest te gaan. En ze kwamen daar bij elkaar. En dan openbaart dat er een liefde is die niet vergaat. Die alle dingen bedekt en die alle dingen gelooft en die alle dingen hoopt. En die alle dingen ook verdraagt. Gods liefde uitgestort in onze harten. Het waren die feestdagen voor Israël waren familiedagen eigenlijk. Familiedagen van samenkomst. Want broeders moeten samenwonen. Want God wil niet dat de mens alleen is. Hij schiep de mens en hij schiep zijn man en vrouw. En Christus stond alleen, maar hij zei ook, ik ben niet alleen, maar mijn Vader is met mij. En dat is eigenlijk een vaste wet in het Koninkrijk van God. Het behoort eigenlijk tot het wezen van God. God is één, maar hij is niet alleen, hij is niet eenzaam. En broeder Brennan die legt het uit. Eerst was er de alleen zich in zichzelf bestaande God. De Ella Elohim. God alleen. Maar God wilde niet alleen zijn. Hij schiep engelen. En hij schiep de mens. God die leeft en regeert in eeuwigheid. En als zodanig geloven wij in die eeuwige God. We aanbidden die eeuwige God. Daarna was het nadat Ella Elohim God mensen schiep, was het God en zijn kleintjes, God en zijn kinderen. Het was Jehovah, de Heere God. Nou, broeder Brennan die haalt over goddelijke liefde wel verschillende dingen in. En ik wil één dingetje aanhalen en dat is uit de prediking gestalte van een volmaakt mens. En hij heeft het over broederliefde. En dat betekent eigenlijk, wat is het kenmerk van die broederliefde? Plaats jezelf in die situatie van je broeder of je zuster. Je kan wel zeggen, ja, maar mijn broeder zondigde tegen mij. En Petrus zei, moet ik die dan vergeven? Hoe vaak, Heer? 7 maal per dag? Dat is voor een mens al heel wat natuurlijk. Om iemand 7 maal, als je 7 keer op je tenen getrapt wordt, dan valt het niet mee om 7 keer te zeggen van, oké. We begrijpen dat. Dus Petrus zei 7 keer. Loop je dan met je blauwe tenen. 7 keer. En dan zei Jezus, ja, 70 maal 7 keer. En dat is broederlijke liefde. Nou. En de broeder hem zegt, dan kijk als een broeder helemaal uit de orde is. Wees dan niet ongeduldig met hem. Nou, dat valt niet mee. Dat is niet menselijk. Maar hij zegt deze dingen. Dat er iets van God moet in u komen. En dat is die band van dat bloed van Jezus Christus, dat leven. Anders kan je die dingen niet. En hij zegt, wees vriendelijk tegen hem. En ga hoe dan ook. Dus kom over jezelf heen. Niet lang geleden zei iemand tegen mij, hoe kunt u nou op die manier waarop u die dingen gelooft, nog steeds naar de assemblies van God gaan en naar die eenheidsmensen en naar al die andere plaatsen? Hij zegt, dat is broederlijke liefde. Hopend dat op een dag, zie dat ik heb geduld met hem, heb zelfbeheersing, houd het vol met hem. Kennis om te begrijpen wat hij gelooft, waarom hij het gelooft. En zegt, en bedenk dan wat is in zijn hart. Want daar gaat het om. Wat wil hij eigenlijk? Wat is zijn motief? Wat is zijn beweegreden? En dan moet je kracht hebben, deugd hebben in jezelf om dat uit te laten gaan met liefde. Met zachtmoedigheid ten opzichte van hem. Gelovend dat God hem op een dag zal binnenbrengen. En dat is broederlijke liefde. En dan komt er nog een liefde jegens allebei ook. Dus het volgende. Nou, Romeinen 4, of 12, sorry, staat hier. Daar staat, laat de liefde ongeveinsd zijn. Dat is zuiver. Niet gehuicheld. Niet van, oh lieve broeder, en dan toch wat zeggen over hem. Heb een afkeer van het kwade. En hang het goede aan. Er staat zoveel over onderlinge liefde, broederlijke liefde in de Bijbel. Paulus speelt erover. En Peter spreekt erover, Johannes spreekt erover. Het moet ook heel wat geweest zijn voor al deze discipelen die uit allerlei verschillende lagen van de maatschappij kwamen. Ik denk aan de vissers en dan een tollenaar en dan nog een zeeloot. Zo'n fanatiekeling. En dat werd allemaal bij elkaar gegroept, 12 van die discipelen. En de Heer zei van, en jullie mogen het koninkrijk van God gaan verkondigen. En wees eensgezind, hè? Ja, ja. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Dus haal elkaar niet neer, maar ga elkaar voor in eerbetoon. En laat uw inzet niet verslappen. Wees vurig van geest. Blijf doorgaan in die eerste liefde. Dien de Heere. Romeinen 13, vers 8. Wat was dat? Oh, dat. Laat uw inzet niet verslappen. Oké? Okay? Maar het valt soms niet mee hoor. Met die lastige broeder en die lastige zuster. En dus wees niemand iets schuldig. Dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Je zou zeggen van, Paulus die houdt er niet over op. Hij wist ook hoe belangrijk het was. Hij was een mens die eigenlijk, die de andere broeders eigenlijk moeite hadden om lief te hebben vanwege Stefanus. En dat bleef natuurlijk wel een hele tijd doorwerken. En Paulus wist hoe belangrijk dat was. Dus hij wees niemand iets schuldig aan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En hij was een ijveraar voor de wet. Maar hij had nu een ander inzicht gekregen. Door de genade van Jezus Christus, die hem hielp. Hij zegt, want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, dat wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En van ons houden we natuurlijk heel veel. Hè? Sommige mensen die zijn met zichzelf getrouwd en die blijven gewoon zo. Hè? Maar je naaste lief hebben als jezelf. En de liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dus ook als je de wet wil houden, oké, daar is de liefde. Begin er maar aan. En laat je inzet niet verslappen. Wees vurig van geest. En heb elkaar hartelijk lief. Niet van ik moet je lief hebben, dat is geen liefde. Heb elkaar hartelijk lief. Van ganser harte. Ja, er staat hier toch, wees niemand iets schuldig. Ja, dat elkaar lief hebben. Wel, oké, dat is dan wat we allemaal moeten doen. Dat moet ik ook doen. Ik moet u allemaal hartelijk lief hebben. En ook al valt het soms niet mee als een voorganger. En de gemeente die moet maar van die voorganger houden. En toch geeft de Bijbel ons die opdracht mee. Er is iets in ons wat uitgestort in onze harten. Wat kostbaar is voor God. Het is iets van hemzelf. Het is dat karakter van hemzelf. En hij wil dat wij dat goed bewaren. En dat we dat goed koesteren. En dat we ook niet verslappen. In Leviticus 19 vers 18, dat is de wet dan. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. En wat dan met al die haatmailtjes en al die dat elkaar afmaken op Twitter of X of hoe dat al heet, hoe dat allemaal gaat. De mensen die zijn zo haatdragend geworden. Ze kunnen elkaar niet meer verdragen. En ze zijn wraakzuchtig. Dat is in deze tijd zo. En er staat ook. Wie is je naaste? Laten we het daar eerst over hebben. De liefde tot de naaste, die staat hier in Leviticus 19 vers 18. Dat is je volksgenoot, je broeder. En de tegenstelling dus van dit liefhebben, dat is wrok hebben. Wraakzuchtig zijn. En dat je op hem wil wreken. Hè? Ik zal hem eens even goed zeggen wat ik ervan vind. En ik zal het hem eens goed laten merken. Dat is gewoon niet in de liefde. Ik hoop dat voor jullie duidelijk is. Dat is een element. Je verwerpt de ander al. Je hebt hem dus niet lief. En het gaat dus om een positieve houding jegens de naaste. En erop uit zijn, niet om hem kwaad te doen, maar om hem goed te doen. Best wel lastig, soms. Huh? Dus de Israëliet, laat het even ver weg houden. De Israëliet mag zijn mede-Israëliet niet achterstellen bij zichzelf. Maar hij moet hem gelijkstellen met zichzelf. En in Matteüs 7 vers 12 staat ook. Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook al dus. Want dat is de wet en de profeten. Denk eens aan die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Het staat in Lucas 10. Er kwam een wetgeleerde, dus die kwam Jezus verzoeken. Hij stond op om hem te verzoeken. En hij zei, meester, wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zegt, wat staat er in de wet geschreven? Wat ziet u daar? En daar zegt hij, antwoordt dan, ja, je zult de Heer, uw God, liefhebben uit je hele je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand. En je naaste als jezelf. En dan Jezus zegt, tien met een griffel. Je hebt goed geantwoord. Doe dat en je zult leven. Oh. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen, zegt de Bijbel. Dan hij zegt, maar wie is dan mijn naaste? Mijn vroom gezicht. Maar dat wil ik dat wel eens weten. Wat moet ik dan doen? En Jezus geeft hem dan het bekende antwoord. En hij zegt van dat er ging iemand, die ging van Jeruzalem naar Jericho. En hij werd daar half doodgeslagen, viel in de handen van rovers. Die beroofden hem. Ze gaven hem ook klappen en lag daar neer voor dood. En toevallig, zegt de Heer, ging ook een priester over die weg. En die zag hem daar liggen, maar die ging aan de overkant voorbij. Hij dacht van, dat is niet best met hem afgelopen. Even kijken, waar zitten die rovers? Pakken ze mij ook nog? En hij liep vlug weg. En kwam nog een leviet aan. Huh? Ook als een hooggeplaatste heilige, halve heilige. Die zag hem ook en die ging ook aan de andere kant voorbij. En dan weet je wel, dan kwam er ook nog een Samaritaan langs. Die kwam ook in de buurt. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Dat betekent dat hij dacht van, wat als ik daar zou liggen? En ze zou langs mij weglopen. En de Bijbel zegt, hij ging naar hem toe. Hij verbond zijn wonden. Hij goot de olie en wijn op. En zette hem op zijn eigen reisdier. In zijn eigen auto. Bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. De volgende dag moest hij verder. En hij gaf die waard 2 schellingen in zijn hand. En hij zei, verzorg hem nou maar. Mocht je meer kosten hebben, dan als ik terugkom, dan zal ik dat betalen. En Jezus vraagt aan wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen van die rovers is gevallen. En die wetgeleerde zei ja, die hem barmhartigheid heeft bewezen. En dan zegt Jezus heel simpel, nou, ga maar heen en doe het net zo. Dat is liefde. Dan denk je niet aan jezelf, maar je plaatst jezelf in die ander. Wat als ik daar zou liggen, dan zou ik graag geholpen worden. En het gaat om christenen, wij zijn christenen. Liefde van christenen. Er is dit zoveel nadruk en zoveel aandacht in het Nieuwe Testament over die liefde van christenen. Er zijn zoveel teksten. Het gaat over de liefde van God, niet over de menselijke liefde, maar de liefde van God. Agape. En die liefde van God die vindt niet de oorsprong in de mens, maar die vindt de oorsprong in God zelf. Daar komt die liefde vandaan. Want dat kun je zelf niet opbrengen als mens. Het komt niet uit de mensen op, maar het wordt in onze harten uitgestort. En als er iets aan liefde uit kan gaan van ons, dan komt het niet omdat wij zo goed zijn. Ja, we weten deze leren, we leren deze dingen. Het wordt je voorgezet, je leest het, als je je Bijbel leest. Maar God moet het jou geven op dat moment als je het op je pad komt. En dat is een reflectie van het liefhebben van God. En dat vertoont hetzelfde kenmerk van offerbereidheid en van dienstvaardigheid. Dus offer en dienst. Als God zichzelf opofferde en als een dienst neerkwam voor ons. Dat is de reflectie van als wij het doen. Als dit liefhebben van die christenen kan je zien dat het liefhebben van God niet alleen maar een illusie is, maar een werkelijkheid is. Het is een reflectie. En het is ook een even wonderlijke handeling als de liefde van God tot ons. En daarom staat er ook in de Bijbel dat je de vijand moet winnen door voor hem te bidden. En dat agape, dat is ook een naam voor die liefdemaaltijd van christenen. Je vindt het ook in Judas. En je vindt het ook bij de andere apostelen. Dat agape, die liefde. Dat is ook wat je in de tijd ziet. De liefde, in de eindtijd zou de liefde verkoelen, verkillen. Het is dus ook, als je dus kijkt in de tijd, dat het steeds slechter moet gaan wat dat betreft. De Bijbel zegt, alle gaven die zullen ophouden, maar de liefde zal blijven bestaan. Maar de liefde die zal ook over deze hele aarde minder en minder worden. Dat hoort eigenlijk bij de tijd. Maar in de tijd van het christendom, het koninkrijk van God, daar zal het blijven. Want de liefde zal niet meer vergaan. Dus liefde is meer dan geloof en hoop. Het meeste is de liefde. In de komende tijd zal het de liefde van God zijn. Aan haar alleen is de toekomst. Petrus is ook aan het woord. En Petrus die zegt ook hier, nu dan uw zielen gereinigd hebben. Je kan wel onder de douche gaan staan, maar je moet ook je ziel reinigen, zegt Petrus. En hoe doe je dat dan? In de gehoorzaamheid aan de waarheid. Waterbad van het woord. Door de geest van God. Tot ongeveinsde broederliefde. Dus heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. Het reinigt je. Je reinigt je ziel ermee. Alle wrok en alle zuurigheid en alle andere dingen, die worden eruit weggenomen. Als je je reinigt met die liefde, ongeveinsde broederliefde. En voor wie is het dan? Voor u die opnieuw geboren bent. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En wat is dat? Het door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Gods woord blijft eeuwig. Dat is wonderbaar. En hij zegt wat verderop in de brief. Het einde van alle dingen is nabij. En wees daarom bezonnen. Hou je gezonde verstand. En waak in de gebeden. En dan zegt hij nogmaals. Maar heb vooral, voor alles, vurige, bestendige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. En misschien hebben we dat heel hard nodig. Dat er een hoop dingen bedekt moeten worden. Dus die liefde is nodig. Wel, en dan als we in de eindtijd komen, dan wordt het kouder, killer. Of die vurige liefde. Het wordt minder en minder. En dat komt door de wetteloosheid. Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkoelen. Afkoelen. Zonder de wet van God maakt de mens zichzelf tot een wet. Ik vind. En daardoor zal de liefde van de meesten verkillen. Ze willen geen God boven zich die zegt hoe het moet. Ze willen daar niets van weten. Ik vind. En iedere mening die telt. Die is belangrijk. En je eigen mening is het allerbelangrijkste. Maar de wet van God gaat boven alles. Boven jouw mening. En daardoor zal ook de liefde van de mensen verkillen. En hier bij het woord liefde kan je denken aan de liefde tot God. En ook aan de liefde tot de naaste. Omdat men zichzelf tot een wet is, is er in het leven voor de liefde als de samenvatting van de wet van God geen plaats meer. En dat kun je zeggen, dat is binnen de gemeente en dat is buiten de gemeente. Dat is ook in de hele sociale gemeenschap waarin wij leven. Het verkilt en het wordt moeilijker. Je verdraagt elkaar steeds moeilijker. En het is duidelijk te zien dat dit gewoon in het algemeen zich voordoet in de maatschappij. Dus en je ziet ook de ernst van de haat met mensen mensen tegen God hebben. Als je dus nagaat dat ze expres om te treiteren Korans of Bijbels gaan vernietigen. En je wordt in een bepaalde hoek gezet als je in een God gelooft. Dus gelovigen komen in de hoek. En we zijn allemaal vrij. Vrij van mening, vrijheid van meningsuiting. Dat is mijn wet. En nou komen ze door hun eigen wetten in de problemen. Als je onderling al van geen liefde zou willen weten, dan is er ook tegenover gelovigen niets anders dan haat tegenover elkaar. En dat kan je zien bij denominaties soms. Maar de Bijbel die zegt gewoon, een begin eigenlijk van in Openbaring van de eerste gemeente, hetgene wat daar al speelde. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Het begint al helemaal in het begin. Dat de mensen wat minder worden. En soms als je denkt van hoe je tot de Heer kwam. En hoe blij je was. En hoe vurig je was in je gebedsleven. In het zoeken naar de waarheid. Naar het willen weten, alles willen weten van God. Je wist niet hoe je het bij elkaar moest vergaderen. En er was een honger en een dorst. Naar de kennis van God. Naar de nabijheid van God. En dan langzamerhand komen de problemen. En dat is ook opzettelijk. God laat dingen ook toe in je leven. Hij laat je gaan door een test. Kijken of je zo blijft vertrouwen op hem. Want je moet opgroeien. Je moet geen baby blijven. Je moet krachtiger worden. Je moet tegenstand kunnen verdragen. Je moet in het begin als baby, dan lig je gewoon maar op je rug. En dan als je voor het eerste keer je kan omdraaien. Oh, wat is mama blij. Kijk. Slotten en krijt voor elkaar. En ik triomfantelijk kijk je dan op je buik naar de hey, je kan al meer zien. Zo zijn we allemaal geweest. Iedereen was blij toen jij van je ruggetje op je buikje kon kruipen. En toen je op je buikje lag, toen zag je dat je, hey, ik heb van die dingen, kan ik mee vooruitkomen? En dan ging je op je buik schuiven. Woep, woep. En zo langzamerhand groeide je op. Toen je zelf kon lopen, toen leerde je zelf lopen. Dan kon je zelf gaan. Eerst moest je aan het handje van je papi en je mami. En daarna, toen zij het een beetje vertrouwde of je een keer losprukte, was je voetsie. En dan ging je je eigen de wereld verkennen. Zo zijn we op. Je giet op. Goed. En dan ging je een keer op je neus of je liep in de sloot. Enzovoort, enzovoort. En je maakte allerlei dingen mee. God laat het allemaal toe. En in het leven gebeurt het allemaal. En zo is het in het natuurlijke. Zo gaat het ook in het geestelijke. Maar heb je nog steeds die vurige liefde als in het begin dat je alles wilde ontdekken van God? Op een gegeven moment, dan groei je op. En je krijgt nog zoveel tegenslagen en denkt van nou weet ik het wel. En dan zie je dat een beetje die drang die gaat minder worden. Dus ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dus de gemeente die werd op de Pinksterdag geboren. Dat zegt broeder Brenham in het gemeentetijdperkenboek. En gelijk de eerste adem een vrouw vers uit de hand van God ontving. Die voor een korte tijd onbesmet was. Zo werd ook Christus de laatste adem op Pinksteren een bruid gegeven die nieuw was. En ze bleef gedurende enige tijd afgescheiden en onbesmet. En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen, staat er in Handelingen. En de Heere voegde er dagelijks bij aan de gemeente, die daar zalig werden. En hoe lang dit zo door bleef gaan, weten we niet, maar op zekere dag werd de gemeente, net zoals Eva verzocht en verleid werd door Satan, besmet doordat er een antichristelijke geest binnendrong. Waarom laat God dat nou toe? Koninkrijk van God, en dan komt, laat God toe dat er een antichristelijke geest binnenkomt. De Bijbel zegt, dit is de geest van de antichrist, van welke geest gij gehoord hebt dat die komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. En Jezus heeft over zijn bruid in dat eerste tijdperk gezegd, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waar gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. Dus die gemeente was in dat eerste tijdperk al een gevallen vrouw. Zoals Satan tot Eva was gekomen voor Adam, zo had Satan nu de gemeente, de bruid van Christus, verleid, voordat het bruiloftsmaal van het lam plaatsvond. En wat in haar midden heeft die val veroorzaakt, wat anders dan de werken van de Nicolaïten. Dat moeten we begrijpen. Werken van de Nicolaïten. Genoemd in Openbaringen 2 vers 6, een paar versen nadat Openbaringen 2 vers 4. En niet langer staat er volgde het eerste tijdperk het zuivere woord van God. En hoe heeft Petrus er niet op gehamerd dat je moest leven bij het zuivere woord van God? Maar ze weken af van Gods eis. Namelijk dat een gemeente geheel en afhankelijk van hem zou zijn. Volkomen afhankelijk van God om zijn woord van begin tot eind buiten menselijk bestuur om in vervulling te doen gaan. En ze gingen over tot het Nicolaïtisme dat zoveel was als het organiseren van een menselijk bestuur binnen de gemeente zelf. Zodat alle zoals alle regeringen doen. En wel door het uitvaardigen van wetten door mensen, voor de mensen. Ze deden hetzelfde als Israël. En ze zochten hun toevlucht tot menselijk bestuur. Wat hadden we gezegd? Die liefde van God heeft niet zijn oorsprong in de mens, maar in God zelf. En omdat ze dat niet deden, deden ze nou goed. En zonder dat ze het in de gaten kregen, was er een nabootsing bezig van de liefde. En het was geen liefde, nee, werden wetten voor mensen, menselijk bestuur. En de dood had zijn intree gedaan. Hoe kunnen we dat weten? Horen we niet de stem van de geest zoals die voor alle die willen horen, in het eerste tijdperk geklonken heeft als hij roept, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs van God is. Maar de gemeente had al te veel opgenomen van de boom van de dood. Oftewel van de confessionele valse wijnstok, de valse wijnstok, waarvan het einde de poel des vuurs is. Ze waren al vergiftigd. Ze dachten, het moet op die manier. Anders werkt het niet. Dat hadden ze uitgeknobbeld met hun eigen menselijke verstand. En Boeddha Bram zegt dan ook, er zijn thans geen cherubijnen met een vlammend zwaard die de boom des levens bewaken. Want God gaat niet uit het midden van de gemeente weg. Hij blijft in ons midden. Ik zal met u zijn. Tot aan de voleinding der aarde. Tot het laatste tijdperk toe. En tot die tijd roept hij tot allen dat zij moeten komen. De geest en de bruid die zeggen, kom. Dus we zien als eerste dat die oorspronkelijke liefde die er was tussen Christus en de gemeente, tussen de leden ook van de gemeente, broeders en zusters, aangevallen werden door een antichristelijke geest. En dan maak ik even een zijstapje, als u niet erg vindt. Daar kun je hem eventjes. Hij is dood gegaan. Hij wil niet verder. Nog niet. Ik wil een plaatje laten zien. Dat bekende droom. Weet je wat, Daniel had een droom. En hij zag dat beeld. En dat waren al die vier rijken die zouden komen. Het was een beeld waarin God eigenlijk bekend maakte aan Daniel wat de toekomst zou zijn. En we weten dat bovenste beeld goud, dat was het Babylonische Rijk, koning Nebukadnezar. En het zilver, de borst, dat was het Medo-Persische Rijk. En die al deze rijken hebben bestaan gedurende de tijd die na Daniel. Dat was dus de toekomst. En vervolgens kreeg je het Griekse Rijk en IJzerrijk, het Romeinse Rijk en dan ook met voeten van ijzer en leem tenslotte het pauselijke Romeinse Rijk en het protestantisme. En zo gaat dat hele beeld, de hele tijdsperiode, die gaat door van de tijd van Israël tot aan de tijd van nu. Hier zie je nog de leeuw, dat is dan ook een andere droom. In Daniel 7 zie je die. En die droom gaat over die vier verschrikkelijke dieren. En die werden hierdoor, door deze beesten, werden ze als symbool weergegeven. Maar het was een bepaalde periode in de tijd. En die tijd gaat nog steeds door. Dat Daniel kreeg ook de verklaring van dat beeld. En hij kreeg ook weer dromen of visioenen die een nadere uitwerking waren van die allereerste droom. Die droom van Nebukadnezar. En dat betrof dan zijn eigen tijd en ook in de eindtijd, ook onze tijd. En datzelfde principe zien we in de Bijbel ook bij die visioenen die Johannes kreeg in Openbaring. En als Openbaring begint, dan begint het met het beeld van de persoon van Jezus Christus. Openbaring 1 en dan Openbaringen 2 en 3. Daar zie je de zeven gemeentetijdperken. Het is als het ware dat God ontsluit wat in die tijd verborgen was. De onthulling is niet alleen de openbaring van de persoon van Jezus Christus, maar het is ook de openbaring van zijn toekomstige werken in de komende zeven tijdperken van de gemeente. En daarna dan wordt verklaard wat achter die schermen van de tijd is gebeurd en ook hoe de eindtijd zal verlopen. Dit is een openbaring en de profeet zegt bij de inleiding van het gemeentetijdperkenboek, en ik lees het even voor. Hoewel dit werk zich ook bezighoudt met verscheidene belangrijke leringen, zoals de godheid en de waterdoop enzovoorts, zoals in vermeld in Openbaring hoofdstuk 1 tot en met 3, is het hoofdonderwerp een uitvoerige verklaring van de zeven gemeentetijdperken. Hij zegt deze, let even goed wat hij zegt, deze is nodig voor de verdere bestudering van de openbaring aan Johannes en om deze ook te kunnen verstaan, want uit die tijdperken komen de zegels en uit die zegels de bazuinen en uit de bazuinen komen de schalen voort. En hij zegt, net als het eerste oplichten van een Romeinse kandelaar, geven de zeven tijdperken een helder licht bij hun entree. En dan zegt hij, krijgen wij geen inzicht in de tijdperken, dan krijg je ook geen inzicht in de rest van de openbaring. Dus het is belangrijk om deze dingen te weten. Als je inzicht wil hebben, als je verder bevrucht wil worden met de rest van het woord, is dat nodig om die tijdperken te nemen. Daarom kan het alleen maar benadrukken, lees dat gemeentetijdperkenboek. Ook al vind je het een beetje taai, het zou je helpen om meer te verstaan van wat God doet in deze tijd. Hij zegt, maar gaan wij het licht van die zeven gemeentetijdperken eenmaal zien, dan krijgen wij steeds meer licht. En tenslotte ontvouwt zich het geheel der openbaring, terwijl wij verwonderd toezien voor onze ogen. Daar staan we, daar sta je met je mond open. Ah. Dan worden gesticht, gereinigd, door de geest toebereid voor de heerlijke verschijning van onze Heer en Heiland, de alleenwijze God, Jezus Christus. Amen. Deze dingen zouden ons dierbaar moeten zijn. En ik wil je er attent op maken, als je meer wil hebben van die liefde van God in je hart uitgestort, heb dan meer liefde voor Hem, wat Hij heeft, wat Hij doet in deze dag. En kijk dan naar die zeven gemeentetijden. Dat is zo'n belangrijk boek. Ja, maar de Bijbel gaat het toch om? Ja, natuurlijk. Maar daarin geeft hij een uitleg. Dit principe van de openbaring en voorts verder openbaren van de details, dat is door de hele schrift heen. En in ons persoonlijk leven openbaart de Heer ook steeds meer van zichzelf aan ons. Als wij in Hem geïnteresseerd zijn en met Hem wandelen. Dus als die liefde van God van ons naar Hem uitgaat, en wij naderen tot Hem, Hij nadert tot ons. En zei, hey, hij heeft waarlijk in. Hè? Deze zoon, deze dochter heeft waarlijk een belang, waarlijk een verlangen om mij te leren kennen. En waarom ik de dingen doe. En hij staat niet tegen me op, want die God kan me nog veel meer vertellen. En als ik in de hemel kom, dan zal ik hem eens wel zeggen van hem, wat ik van hem denk. Mensen weten niet wat ze zeggen. In het boek Handelingen begint de gemeente met geloof in Christus. In Jezus Christus. En dat bracht ook een hechte band met zich mee van de medegelovigen. De broeders en zusters, die gemeente, ze hadden elkaar nodig. Want ze kwamen uit Israël. Het waren meestal allemaal Joden. Ze waren er gewend aan de wet. En nu hoorden ze van iets nieuws. Iets nieuws. Het stond al lang in hun Torah. In hun profeten. Maar ze hadden het niet gezien of niet begrepen. En het gaf een band. Maar Satan die viel dat aan. Want net zoals Joden altijd. Ze kunnen allemaal op naar de shul gaan. En de ene rabbi heeft dit en de andere rabbi heeft dat. En de ene rabbi is tegen de andere rabbi. En het is net zoals het in de christelijke sferen gaat. De ene kerk tegen de andere kerk. Dat is niet anders. De Satan die gebruikt dat en die valt aan die broederlijke liefde aan. Want de mens was wel gewillig naar de geest, maar het vlees is zwak. Iedereen kan er wel eens ergens over denken van ik heb hier gelijk. En misschien kunnen we dat wel denken, maar dat is maar één ding. God heeft altijd gelijk. En wij clashen wel eens met wat God vindt en wil. Nou, broeder Ben was een profeet van God. Om deze dingen op de kandelaar te zetten. De laatste van al deze boodschappers van de gemeente tijdperken. En hij zegt van, ik ben aan God verschuldigd om de evangeliewaarheid aan de gemeente te brengen. Want ze zijn zo verbrokkeld. In zoveel verschillende organisaties en sectarische afsplitsingen. Wat helemaal verkeerd is. We zijn alle godskinderen als we wedergeboren zijn. Wedergeboren door het onfeilbare woord van God. En de waarheid van de zaak is dat God ons dat wil laten weten. Dat we zijn kinderen zijn. En hij haalt aan die tempel van Salomo aan. Deze tempel die werd samengesteld uit verschillende brokken steen. En die werden van allerlei kanten werden ze klaargemaakt. Afgeleverd. Daar bij die tempel. En toen die tempel gebouwd werd. Werd er geen hamer of sikkel werd er gehoord. Maar ze werden op een bepaalde manier ergens in dat land uitgehakt en daarheen gebracht. Uitgehouwen. En zo is het ook met de gemeente. En toen ze allemaal samenkwamen, werd er geen enkel geluid gehoord. God was de opdrachtgever daarvan. Nou, God die heeft een kerk. En dat is misschien dan de assemblies. En noemt daar een paar Amerikaanse denominaties. En als ze allemaal samenkomen, zullen ze één groep van broederlijke liefde zijn. En God zal die gemeente samenvoegen en haar opnemen de lucht in. Hij neemt niet de kerken de lucht in, maar die overwinnaars van elke gemeentetijdperk. Ik zal nog even dat plaatje laten zien. Als je hier de gemeentetijdperken ziet, dan heb je Paulus enzovoorts. En de zevende is broeder Branham. En het gaat zo door. Dan hier zijn die zeven fakkels voor de troon van God. En hier is die kandelaar met die zeven fakkels. Dan zie je dus ook, als broeder Branham spreekt over de zegels, dat het witte paard, dat begint in Efeze. Het wordt het rode paard in Smyrna en Pergamus. Thyatira en dan het zwarte paard in de middeleeuwen. En dan het vale paard. Denk erop dat het is altijd dat vale paard is een vermenging van al die dingen. En dat zie je ook in deze tijd. Er is een vermenging van zoveel. Maar er was een leeuw die uitging tegen dit witte paard. En er was een os die uitging tegen het rode paard. God had altijd een tegenkracht. En menselijk, in de tijd van Luther die naar voren kwam. Ten slotte dan de adelaar. En dat is een adelaar. Het is niet een dier wat op de aarde leeft. Maar het is een dier wat juist boven alles uitgaat. En die ook de hele toestand kan overzien. De tijd. En daarom wordt het ook gebracht in deze dag. In de profetische bediening van een adelaar. Als William Branham. Maar in die tijd is het ook zo dat die liefde van velen zal verkoelen. Want ze willen geen wetten meer. Zeker niet de wet van dat je elkaar moet liefhebben als jezelf. Er zijn sommigen die het kunnen. Sommige mensen die hebben die drive. Ze hebben misschien meer drive dan u en ik. Om de mens, medemens te helpen. Maar ze doen het op de menselijke manier. Maar Gods wijsheid geeft een goddelijke liefde. Nou, we zijn dus zo'n dag. En dan zegt broeder Brenham. Dat we eigenlijk in een dag zijn. Waar broederlijke liefde een zeldzaam iets zal zijn onder de mensen. Het is in het Engels, ik vertaal het maar een beetje. Ik heb het niet in het Nederlands. Hij zegt, naar mijn nederige geloof is dat toch de grootste van alle gaven die er staan in Gods Bijbel. En als de Heer Jezus hier op het platform zou staan en mij in het gelaat zou zien, dan zou ik zeggen, en ik zou je een keus geven. Je kan een geweldig persoon worden, een geweldige prediker. Ik zou je de gave geven van het evangelie te kunnen prediken. En ik zou je de gave geven van het onderwijzen van het woord. En een gave van goddelijke genezing. Gave van profetie. Ik zou je profeet maken. En elk van die fijne gaven van geloof erbij. Elk van die gaven die in de Bijbel staat. Ik zal ze allemaal aan je geven. Maar dan zal ik geen liefde erbij doen. Of ik zou je liefde geven en die andere gaven van je weghouden. Dan zou ik zeggen, Heer, neem alle gaven en laat mij die liefde houden. Amen. Want ongeacht hoeveel gaven we hebben, dat zal ons nooit enig goed doen. Tenzij dat de liefde van God het motief is achter die gaven. Wij moeten liefde hebben. Amen. Dus liefde is het belangrijkste. Het eerste en het belangrijkste in de eerste gemeente. En als God er toen zo over dacht, dan denkt hij er nu nog zo over. Hij is Jezus Christus, dezelfde. Amen. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Dus hij verandert niet van gedachten. Maar Satan viel het op een subtiele manier aan. En er is nog een ander profetische tekst voor deze dag. En dat wil ik ook met u even nemen. Waar de profeet het op wijst. En dat is in Joël. Joël 1 tot 7. Het woord van de Heer. Dat gekomen is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, oudste. Neem dit ter oor, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel erover aan uw kinderen. En laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen. En hun kinderen weer aan de volgende generatie. Tegenwoordig zeggen ze, maar ik wil geen indoctrinatie. Maar de Bijbel zegt, vertel het ze.
Yes.
Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. Wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Jongen, wat een sprinkhanen. Ontwaak, dronkaards, en ween. Weeklaag alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Er blijft niks meer over. Want de volk is tegen mijn land opgetrokken. Machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden. Het heeft de hoektanden van een leeuwin. Weet je, Nebukadnezar, die Babylonische zouden komen. Volk kwam. Het heeft van mijn wijnstok een woestijn gemaakt. Mijn vijgenboom tot een kale tak. En het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen. En zijn ranken zijn wit geworden. Dat is wat er gebeurde. Het werd op deze manier symbolisch weergegeven. Die sprinkhaan. Ja. Die kwam. Maar de Heer zegt in het volgende hoofdstuk. Maar. Hè, er was iets anders. Ik zal u die jaren wel vergoeden. Of ik zal u herstellen. Die veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwemsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Dat grote leger wat ik op u had afgesteld. Hè? De Heer had het gedaan. Ja, maar ze wilden niet luisteren. En hij had geen andere manier meer dan om dit te doen, zodat het volk weer terugging Want ze hadden hun eerste liefde verlaten en er kwam een hoop ellende op ze af. Zodat ze weer gingen nadenken. Waarom zit ik in die ellende? Vroeger was ik blij in de Heer. Ik had voorspoed, ik had dit, ik had dat en alles. Ik had liefde. Mijn broeders en zusters waren daar. En nou zit ik hier. Nou, dit was dus hetzelfde insect, deze sprinkhanen, in verschillende vormen, zoals die antichristelijke geest kwam in die vier ruiters in vier kleuren. Hetzelfde beestje. Maar dat beestje kan een hele hoop ellende veroorzaken. Ja, we waren een paar weken geleden in de blokhut en in één keer zagen wij een soort wormpjes kruipen, maatje, maden. En ik kwam hem over, wat dan? We moesten daar logeren toen rapper Lista waren. En die komen natuurlijk ergens uit een hol. Dat komt ergens uit. En die kruipen maar. Ik zoog ze op met de stofzuiger. En de volgende dag moest ik weer... dat was dus een van die fases, van die beestjes, die straks weer uitkomen als een soort motten. Kruipen dan in de handdoeken en dan voor je kleren. En ze wikkelen zich helemaal in de vreet en top. Wat ze eraan vinden, weet ik niet. Maar ze maken een puinhoop. En die zaten in die blokhut. En dat is hier ook met die insecten. Sommige insecten die hebben een bepaalde fase. En deze sprinkhanen die hebben dat ook. En dat was dus hetzelfde insect. Moet je nagaan. Als je tijd van Joel was en je ziet al die beesten op je afkomen. Die maken een puinhoop van. Die beesten gaan op een groen veld en er is een kale vlakte die overblijft. En dan, ik zal herstellen, zegt de Heer. Maar hij zegt, en hij houdt verschillende predikingen van I will restore. Ik zal herstellen. En het herstel van de bruidboom. En dan gebruikt hij dit beeld van Joel. En dat is eigenlijk hetzelfde beeld ook wat er is gebeurd door de tijden heen, ook met de zeven zegels. Uiteindelijk, als je een adelaar bent, dan kan je zien waarom dit allemaal is gebeurd. Waarom is de kerk eigenlijk een puinhoop en een verdeelde rommel? De eerste liefde verlaten. En dat is de zaak. Broederlijke liefde. Als je het eerste... eerste wat er gebeurde, zegt hij in die prediking, ik zal het stellen. Het eerste wat Pinksteren, dus het echte Pinksteren, produceerde, dat was broederlijke liefde. De tijd van de apostelen. En de middelmuur van afscheiding was afgedaan, werd afgebroken en ontstond een broederschap. Zodat ze alles in gemeenschappelijk hadden in die tijd. En die rups die begon daar te eten aan die wijnstok van broederlijke liefde in het begin. En hij nam die saplijn ervan weg, de levenslijn. Want het maakt geen enkel verschil uit hoe slim we zijn, hoe intelligent we zijn, hoeveel we denken dat we weten, of hoeveel we anders willen zijn dan iemand anders. En zolang als die broederlijke gevoel daar niet onder ons is, hebben we een verloren strijd. Strijden we een verloren strijd. Hij zegt, dat is wat wegeet in onze Pinksterervaring. En ik weet niet hoe uw ervaring was toen hij tot deze boodschap kwam. Wonderbaar, u wou iedereen wel knuffelen. Maar wil hij dat nog steeds? Misschien na dat knuffelpartijtje vond hij dat luchtje niet zo lekker van hem of van haar. En de volgende keer dan doe je wat voorzichtiger. Maar hoe dan ook, die eerste liefde gaat een beetje weg. En dan denk je van, ik zal het een beetje rustiger aan moeten doen. Ja, soms dan ga je ook hals over kop in een hoop ellende. Dat kan gebeuren. En dan moet je weer opnieuw tot jezelf komen. Van, waar ging het eigenlijk om, Heer? Dan moet je even gedenken. Denk terug. Denk terug. Amen. Dus. Dit eerste zaak. Oh, ik ben hier wel. Dat heb ik al gehad. Dus die kleine rups kwam tevoorschijn. Om die vruchten af te nemen. En de eerste vrucht die hij wegnam, dat was broederlijke liefde. Dus je ziet ook hoe belangrijk het was iedere keer. Wat de profeet aanhaalt, die eerste liefde, die broederlijke liefde gaat voedsel. De eerste liefde tot God gaat weg. Broederlijke liefde volgt erachteraan. Dan krijg je andere dingen. Dan krijg je dat geloof. Je geloof wordt minder. In het begin denk je, ben je zo'n roest. Dan alle dingen zijn mogelijk. Huh? Je bent zo verliefd. Oh, ik kan mijn hele leven kan ik dan met hem of met haar. En dan krijg je een keer ruzie. En dan denk je van nou. Dat had ik niet gedacht van haar of van hem. En dan moet het gaan stabiliseren om te kijken of je werkelijk je hele leven met elkaar door wil gaan. En als je het niet meteen hebt, dan komt het naderhand misschien nadat je getrouwd bent. En een hoop mensen die komen ervan terug terwijl ze getrouwd zijn en gaan weer scheiden. En dan denken ze dat ze met een ander gelukkig kunnen zijn. Daarom zegt de Heer ook van bid voordat je gaat trouwen. Bid dat hij mag aanwijzen wie jouw toekomstige echtgenoot of echtgenote zal zijn. Dus al deze vruchten die werden afgegeten. Hij zegt geloof werd afgegeten. Je krijgt die redenatie van hoe weet je dat dit het is? Hoe weet je dat dat het is? En de vreugde over je verlossing begint hij dan langzaam af te vreten. Ja, het leven van een christen is toch niet makkelijk hoor. Je moet toch wel door een hele hoop problemen heen. Je ziet alleen maar de problemen. Je ziet meer de vreugde van je verlossing. Dus hij begint te vreten. En ik ga in je jasje zitten. Als die een mot is. En op zekere dag dan zeggen ze van, hey, je jas ziet er niet meer uit. Er zit motten in je jas. Maar de Heer zegt, ik zal herstellen. Ik trek aan die kleding van Christus. Amen. En daar zitten geen motten in. Die kunnen daar niet stand houden. Dus vreugde wordt opgegeten. Ach, er zijn zoveel dingen. Vrede in het gemoed. Je weet soms amper meer dat je nog gered bent. We zijn wel eens door zo'n fase heen gegaan. Had ons levende Heer gegeven, gingen door een moeilijke tijd heen. En we kwamen eruit en je wist nauwelijks meer dat je gered was. En ze kunnen van allerlei dingen tegen je zeggen. Oh, je bent gered als je tot mijn kerk toetreedt. Of je bent gered als je zoveel weesge groetjes doet. Ik zou je een rozenkrans geven, dan kun je er zoveel, als je niet zo goed meer voelt over je geestelijke leven. En je beleidt het aan de pastoor, dan zegt de pastoor, nou, 25 weesge groetjes. Hier heb je rozenkrans, dan kun je tellen. En als je dat dan gedaan hebt, dan voelt hij je een beetje opgelucht. Ik heb gedaan wat de pastoor zei. Of je moet je naam in het boek hebben. Maar de blijdschap, de vrede in het gemoed, heb je daar niet mee. Niet van binnen. Je kan Lutheraan of Presbyteriaan zijn, of je kan van de boodschap zijn. Maar als dat weg hebt, dat is er één ding. Was je wel wederom geboren uit het woord van God? Wederom geboren van wat? Van de geest van God. En dan ben je geen bastaard, dan ben je correct geboren. Niet met een of andere kerkbelijdenis, maar met de geest van God. God leeft in jou. Dat je kan zeggen, God leeft in mij. Amen. Dus, zal eens kijken of ik wat over kan slaan. Ook zo'n ding wat weggevreten werd, was de eenheid onder de gelovigen. Want er is maar één kerk. Velen van ze die zijn, hebben nog steeds wel een merk als baptist, presbyteriaan. Laten we alsjeblieft zorgen dat wij geen merk worden. Brennemieten of wat ook. Maar we zijn christenen. En zo is het altijd geweest dat die worm die begint daarmee om een isolatie te maken van zichzelf. We hebben, en dan laten we dan die oude rups langskomen met zijn stekel. En hij begint de broederschap af te breken. En de eenheid onder elkaar af te breken. Paulus zei in de Bijbel dat hij wilde dat we allemaal hetzelfde zouden spreken. Hij wilde ons altijd in een eenheid hebben. Amen. En dat is een belangrijk ding. Paulus zei wel, de een spreekt de ene, de ander spreekt het ander. En hij zei, wat verschil maakt het uit zolang Christus maar gepredikt wordt? Christus is het woord van God. En hij had het recht om het uit te roepen. En hij zei, na mijn verscheiden, maar na mijn heen gaan, zullen zware wolven binnenkomen. Vandaag komen ze ook weer binnen. Wolven op de Veluwe, wolven in Drenthe. En ben je bijna bang om het bos in te gaan. Straks moeten we allemaal jager worden. We hebben 2 jagers hier in het midden. Zware wolven, weg met die wolven. Maar Johannes die probeerde het allemaal af te kappen, het af te dekken. Hij zei, houd die eenheid van Christus, die liefde van God in onze harten. Kleine kinderen, heb elkander lief. Amen. En broeder Ben zegt dan ook iets. Ik geloof dat we door die dingen heen moeten gaan, voordat we werkelijk de echte betekenis ervan kunnen krijgen. Johannes die het vuur uit de hemel wilde neerhalen en Samaria laten verbranden op die dag. Omdat ze niet iets te eten gaven aan hem. Diezelfde werd dezelfde kolom van liefde eigenlijk. En ik vraag me af, broeder, zegt broeder Brenner, of het op een dag zal zijn dat we al onze verschillen, als we werkelijk het visioen zien wat God voor ons probeert te tonen, of het niet ons aan de voeten van onze broeder zal laten vallen. Amen, dat is een visioen wat voor ons. We zien zo'n puinhoop, dat is eens iets wat God moet geven. Er moet een eenheid komen. We moeten met z'n allen, de lucht in. Als het de lucht is. Hij nog wandelde met God. En hij was in zo'n gemeenschap met de Heer, dat op zekere dag was hij niet meer. We hadden een profeet die wandelde met God. Daar op die dag dat hij die storm uit bestaan riep. En de Heer zegt, waarom wandel je niet met mij? En terwijl hij zo met de Heer wandelde, was hij zelf ook veranderd. En hij liep toch op deze aarde nog. Hij zegt, maar hij keek naar zichzelf. Hij zegt, ik was weer jong. Ik was grijs, maar mijn haren waren weer zwart. En toch was hij op deze aarde. Was hij in de lucht? En hij had daar een goede tijd met de Heer. Soms hebben we een voorstelling. Soms denken we van, je moet geloven. Heb geloof, heb ten alle tijde geloof. En de Heer zei ook, vrees niet. Dat is ook geloof, negatief. Want wat je vrees overkomt je. Ja toch? En wat je gelooft dan? Alle dingen zijn mogelijk door geloof. Dat is de andere kant. Dus welke kant nemen we? De Heer zei altijd, of een engel kwam, als het een engel kwam, vrees niet. Bij Daniel, vrees niet. Je wordt niet gedood, Daniel. Vrees niet. Maar hij was helemaal krachteloos. En hij gaf hem kracht. En hij werd weer sterk. We hebben kracht nodig van God. Als we zwak zijn in onszelf, zal God ons kracht geven. Dan krijgen we het volgende beeld. En dat is van Jozef en zijn broers. Jozef maakte zichzelf daar bekend. En de broers waren ontzet. En verdeeldheid werd daar tot een eenheid gemaakt. Als de Heer zichzelf aan ons zo bekend maakt, dan zal er een liefde uitgestort worden in onze harten. Amen. En dat zal een herstel teweeg brengen. En wel, het is al bijna 12:00, dus ik ga stoppen zo. Deze evangelie, deze boodschap, dat is een injectie. Tegen dat duivelse virus wat de mens van elkaar scheidt. Maar ook wat bovenal de mens ook tegenhoudt om tot God te komen. al die antichristelijke dingen te geloven, dan word je altijd gedwongen om via een systeem tot God te gaan. En je kan niet met een systeem tot God gaan. Je kan niet met een kerk tot God gaan. Jij moet persoonlijk met God in orde komen. En zeggen, Heer, hier ben ik. Wilt u mij maar leiden? Als je met die systeem, met al die dingen, die antichristelijke dingen, naar God gaat, dan als het ware, dan neem je je besmetting mee. En God accepteert dat niet. Hij wil het onvervalste woord van God. Je moet je onvervals, geheel, ongeveinsd aan hem overgeven. Niet met een bijgedachte, Heer, neem me alstublieft. Want anders komt er niets van mij terecht. Gods liefde gaat buiten alle organisatie, denominatie of groep uit naar de individu. En dan wordt die liefde, die wordt verder gereflecteerd via deze gelovigen, ook naar andere gelovigen. En hij maakt ze tot één lichaam. Amen. Ik zal nog een tekst nemen. Tot slot, bijna tot slot. Maar God die rijk is in barmhartigheid, die heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt. We zijn opgestaan. En met hem in hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Waar zitten we? In hemelse gewesten. Amen. Ik zal opgaan naar Gods huis. Waarom? Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door alle tijdperken heen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Amen. En ook al waren we vreemd van het burgerschap van Israël, nou is Christus die heeft diegene die ook ver af waren, die heeft die bij elkaar gebracht. Tot onze vrede. Hij heeft er één gemaakt. Jood en heiden. De scheiding, de tussenmuur, die is afgebroken. Hij heeft die vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, zegt de Bijbel. Al die wetten, al die geboden, al die bepalingen. En heeft hij twee tot één nieuwe mens gemaakt. En zo heeft hij vrede gemaakt. Amen. Dat ze beide in één lichaam met God zouden verzoend worden. Door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Amen. En dan zegt hij verderop, dan ben je ook geen vreemdelingen meer. En bijwoners, maar medeburgers van de heilige en van de huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En dan trekken wij naar Sion. Oh, dat is wonderbaar. Weet je, dan kunnen wij onze liederen van Hamaalot zingen. Onze bedevaartsliederen. Als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Amen. We zijn zijn schapen. Zijn kudde. Misschien kan de muziek komen. En schapen die doen één ding. Die eten wat de herder ze brengt. Schapen doen het vandaag nog steeds. Zij moeten vertrouwen op het woord dieet. Ze willen geen ander dieet hebben. Je kunt een echt schaap geen kerkelijk dieet geven. Een kerkelijk dieet zegt wel, ze zullen allemaal toch één zijn, want Jezus bad dat we allemaal één zouden zijn. Dat is de menselijke gedachte. Dat kunnen wij horen, overal. Maar wat zei Jezus eigenlijk? Hij zei ook, hoe kunnen twee samen gaan, tenzij zij het eens geworden zijn? Hoe kun je al die verschillende kerkgenootschappen nemen en ze allemaal bij elkaar gooien en dan één worden? Dat is menselijke gedachte. Dan ben je één onder de leiderschap van een mens. Dan zie je weer dat die basis van die Nicolaïtische geest weer bij elkaar komt, bedoelde menselijk bestuur. Jezus zei, opdat ze allemaal één zouden zijn, evenals u en ik één zijn. Want hij wil dat we allemaal één zijn in hem die het woord is. Eén met de Vader was Jezus. En Jezus was één met de Vader. De Vader en de Zoon die zijn hetzelfde. Ze zijn het woord. Het is hetzelfde woord. Het woord gemanifesteerd. Zichzelf ontvouwend. Zoals je kan zien door al die tijdperken heen. In deze dag. Net zoals het gedaan werd in elke andere dag. En het is omdat u één zou zijn. Amen. Er zal een dag zijn dat we een keer al die moeilijkheden van onszelf aan de kant moeten leggen. Zeg, kom op broeder, kom op zuster. We gaan op weg naar Sion. Dat is de dag, dat is de zaak waar we heen gaan. Kostelijke olie. Lieflijk. Als broeders eensgezind samenwonen. Amen. Net zoals Filippenzen zegt, dat je samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Niet achteroverleunen, maar gewoon strijden doorgaan. Doorgaan, overwin je tegenstand. Als je klein was, was het een overwinning. Als je op je buik kon draaien. De volgende overwinning was, als je kon kruipen, schuiven. De volgende overwinning was, als je kreeg, in de gaten kreeg dat je beentjes had waar je op kon staan. Ja. En dan moest je lopen. En dan ging je de wereld verkennen. En er is zoveel te verkennen in het koninkrijk van God. Amen. Prijs God. Nou, opstaan. Ik hoop dat ik een beetje heb kunnen overgeven wat in mijn hart is. En dat u daar iets mee kan doen. Dat de zon weer in onze harten kan schijnen. De aarde weer een beetje afgedroogd wordt. En dan kan het allemaal weer groeien. Water en licht, dat is nodig voor de groei. Amen. Het is misschien een hele ouderwetse boodschap. Geef mij die ouderwetse godsdienst. 763. Die ouderwetse godsdienst was goed voor onze moeders. Was goed voor onze moeders, is ook goed voor mij. Geef mij die ouderwetse godsdienst, geef mij die ouderwetse godsdienst, geef mij die ouderwetse godsdienst, het komt nog goed voor mij. Die ouderwetse godsdienst, geef vrede mij in harte. Geen vrede mij in harte, en zoek nog goed voor mij. Geef me die ouderwetse godsdienst, geef me die ouderwetse godsdienst, geef me die ouderwetse godsdienst, en zoek nog goed voor mij. O, die ouderwetse godsdienst, geef liefde voor mijn Bijbel, geef liefde voor mijn Bijbel. En is ook nog goed voor mij. Geef me die ouderwetse godsdienst. Die ouderwetse godsdienst. Die ouderwetse godsdienst. Is ook nog goed voor mij. Die ouderwetse godsdienst. Breng mij dichter bij mijn heiland. Breng mij dichter bij mijn heiland. En is ook nog goed voor mij. Geef me die ouderwetse godsdienst. Geef me die ouderwetse godsdienst. Geef me die ouderwetse godsdienst. En is ook nog goed voor mij. Die ouderwetse godsdienst brengt ons eenmaal thuis bij Jezus. Brengt ons eenmaal thuis bij Jezus. En is ook nog goed. Voor mij, geef me de ouderwetse godsdienst. 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 voor jou. Goed voor mij. Ouderwetse godsdienst. Amen. Van de tijd van voordat die eerste liefde wegging. Dat is ouderwets. Heel ouderwets. Halleluja. Amen. Zijn liefde zocht mij teder. Zijn liefde zocht mij teder, hij riep mij dag en nacht. Hij vond en trok mij weder uit duivels zonder macht. Hij legde op zijn schouders neer en bracht mij tot de kudde weer. Zijn liefde zocht mij, en zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Door genade ben ik een kind van God. Hij reinigde mijn wonden, hij stilde al mijn pijn. Zodat nu al mijn zonden door hem gewassen zijn. Ik heb vrede en blijdschap in mijn hart, want Jezus droeg voor mij de smart. Ja, zijn liefde zocht mij, en zijn bloed dat kocht mij. Van God. Door genade ben ik een kind van God. Om voor mijn schuld te boeten, verdroeg hij smaad en hoog. Aan hand en voeten, op hoofden door het hoofd. En hij in mij leven gaf, droeg ook voor mij de zonden. Ja, zijn liefde stond mij.
Amen.
En zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Door genade ben ik een kind van God. Zijn naam, zijn lof geprezen, daar weet hij dan voor mij. Van waar nog steeds de kracht van bloed mij voor de Satans macht behoed. Ja, zijn liefde zocht mij, en zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Door genade ben ik een kind van God.
Ja, zijn liefde.
Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Door ben je een kind van God. Niet omdat je door je ouders naar de kerk wordt gestuurd, ben je een kind van God. Door genade ben je een kind van God. Hij moet tot je hart spreken. En u moet zeggen, ja, ik wil, Heer. Ik wil mijn leven aan u overgeven. Als er iemand zo is die zegt, ja, ik heb altijd gedacht dat het wetten waren, maar het is genade, de liefde van God, die in mijn hart moet uitgestort worden. Hier is mijn hand, Heer. Wilt u mij helpen? De Heer die ziet uw hand. Hij weet wat in uw hart is. Maar het gaat niet door menselijke ideeën, menselijke gedachten. Het is het woord van God. Door genade ben ik een kind van God. De Heer zegt gewoon, hier ben je. Heer, ik heb het voor jou gedaan. Wil je het aanvaarden? Ja, ik wil, Heer. Het is uw bloed. Stort die liefde van u in mijn hart uit. Amen. Dierbare Jezus, we komen tot die troon der genade. We bidden om uw zegen. Vader, de prediker kan proberen met al wat er in hem is, Heer, om uw woord naar voren te brengen. Met al zijn fouten, met alle problemen. Heer, en gedachten die er misschien bij komen. Vader, maar uw woord staat daar boven, heiland. Uw woord gaat uit en is, Vader, wat dat betreft, Heer, zonder iets, Vader, van voorkeur. Heer, zonder voorkeur, Heer, u neemt de zonde aan. Elk die wil, mag komen. Vader, maar u vraagt van ons, Heer, wil je wel? Want de geest en de bruid, die zeggen, kom. En degene die wil, die komen. En mogen van het water des levens nemen om niet. Vader, we danken u daarvoor. Bid om uw zegen, heiland. U heeft de handen gezien die omhoog gingen. U heeft ook de anderen gezien, heiland, die het niet deden. En ik dank u, Vader, dat u hier met een ieder uw weg wil gaan, heiland. Heer, het woord van God gaat hoe dan ook door. Het blijft daar staan, Heer, maar het is zonde dat het ooit zal vergaan. De liefde van God zal niet vergaan. Zal blijven tot in eeuwigheid. Mogen uw genade zo met een ieder zijn. De vrede van God die alle verstand te boven is. Mogen u het in de harten uitstorten. Prijs uw naam daarvoor. Heer, dat is wat u doet, heiland. Heer, wat ik heb aanbevolen om te doen, heiland. En ik dank u dat u uw zegen eraan zult geven. Want het is niet in de kracht van de mens. Maar in degene die hemel en aarde geschapen heeft. De zee en al wat erin is. Dier en mens. In Jezus naam vragen we het van u. Amen. Amen. Gezegend zij de band. Laat ook nog zingen. Gezegend zij de band. Amen. Blessed be the tie, maar dan in het Nederlands. F.
Gezegend zij de band, gelegd door onze Heer, ontvangen uit zijn milde hand, ons liefde.
Iedere keer dat we komen, daar te samenkomen, is hij daar weer opnieuw. Amen. Wat een trouwe God dien ik. Amen. Laten we dat tot slot zingen. We hebben een trouwe God, broeder. Wat een trouwe God heb ik. Wat een trouwe God. Oh, wat een trouwe God heb ik. U bent trouw tot in eeuwigheid. What a faithful God. Oh, what a faithful God am I. What a faithful God. What a faithful God am I. Faithful in every way. Amen. Hij blijft getrouw. Tot in alle eeuwigheid. Amen. God zegen u.